Geliefde gemeente, wij letten deze avond op het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 17, versen 1 tot en met 9. En ik lees u daar als tekst uit voor het nog eens het vierde vers, Handelingen 17, vers 4, waar het woord van de Heere aldus spreekt, en sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinigen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, wij letten op sommigen, een grote menigte en niet weinigen. Na afscheid genomen te hebben van de broeders en het huis van Lydia, zijn de arbeiders Paulus, Silas, misschien Timotheus en anderen, ons niet met name genoemd, zijn vertrokken uit Filippi, de stad in Macedonië, waar de Heere zoveel wonderen heeft verricht en waar de apostel tot aan het einde van zijn leven zo met bijzondere banden aan verbonden is geweest. Omdat hij daar zo heeft ervaren die eeuwige ontferming van God, dwars door het onmogelijke heen. Ze zijn tot bloedens toegeslagen, mishandeld, gewond. Maar ze gaan weg. En ze kiezen de weg via Amphipolis en Apollonia, een paar plaatsen die aan de grote weg lagen, de grote handelsweg, de Via Egnatia, die verder Griekenland inliep, verder ging naar Italië. Daar komen ze vanzelfsprekend langs deze plaatsen en daar hebben ze waarschijnlijk ook de nacht doorgebracht. Verder wordt ons niets van een verblijf daar vermeld. Ze trekken naar het westen, naar het 150 kilometer verder gelegen, westelijk verder gelegen, Thessalonica. Een hele reis. Een hele reis voor mannen die half doodgeslagen werden. En die nog nauwelijks hun lichamelijk ongemak te boven konden komen. Dat kunnen we ons wel enigszins indenken. Je krijgt door het lezen een bepaalde voorstelling, want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u. Die is niet ijdel geweest, schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen later. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden, en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nogthans vrijmoedig. Maar je proeft er wel iets in van de vermoeidheid. Je proeft er wel in dat het geen vakantiereisje geweest is. Door de bergen en dalen lopende weg naar Thessalonica. Ach, zij mogen wel instemmen, en dat hebben ze gedaan. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, zeggen nu Israël. Ten ware de Heere die bij ons geweest is, toen de mensen op ons aanvielen, wij zouden zijn vergaan. Maar nu mochten ze ook dit net ontkomen. En na een moeizame tocht door het toch wel schone landschap komen ze in Thessalonica, het tegenwoordig genoemde Saloniki. Dat is een belangrijke stad naast Korinthe, een van de belangrijkste steden, een soort gouvernementstad zou je kunnen zeggen, van Macedonië. Met een prachtig mooie zeehaven, met een verbinding naar het achterland, met een verbinding naar Italië. Naast Korinthe, dat nog belangrijker en nog groter was, was toch ook Thessalonica een zeer belangrijke stad en leek zij in veel opzichten ook op Korinthe, waar we later nog het een en ander van hopen te horen. Dat Thessalonica, dat werd gesticht zo'n 315 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. De man die deze nederzetting stichtte heette Cassander en die was getrouwd met een zuster of halfzuster van Alexander de Grote. En uit liefde voor zijn vrouw gaf hij de plaats, de naam van zijn vrouw, Thessalonica, of zoals nu uitgesproken wordt, Saloniki. En al heel gauw werd de plaats nog belangrijker. Ze kreeg bepaalde rechten, het was een soort vrijstad. Dat wil zeggen, ze hadden eigen politargen, eigen oversten, een eigen stuk vrijheid, uiteindelijk wel onder Rome. Maar net als ze in Filippi bepaalde rechten hadden gekregen, zo was dat ook in Thessalonica het geval. Zij hadden bijzondere rechten vergeleken bij andere onderworpen steden en plaatsen. Daar in Thessalonica, waar niet zo heel veel nog van opgegraven is. Waarom? Omdat het was toen een flinke stad en het is nu nog een flinke stad. Dat betekent dat je niet zo makkelijk alles om gaat spitten, alles af gaat breken om de bodem te onderzoeken. Net zoals er bijvoorbeeld in Londen, archeologisch gezien, is er in de grond van Londen een schat uit de oudheid bewaard. Maar je kunt toch Londen niet af gaan breken om alles op te graven. Nou, zo is het ook met Thessalonica. Er is niet zo heel veel van opgegraven. Wel wat? Ik meen ook dat het zich in Londen bevindt. Daar heeft men een stuk uit de tijd van Paulus van een oude brug. De nieuwe, die 300 jaar na Paulus gebouwd is, die is er nog wel. Nog te zien ook. Maar die uit de tijd van Paulus, die heeft, daar hebben ze een stuk van gevonden. En ik meen dat het in een van de musea van Londen zich bevindt. Daar staan inscripties op waaruit blijkt met welke grote nauwgezetheid Lucas de handelingen ook heeft geschreven. Want daar komen, als het gaat hier over de oversten bijvoorbeeld, die noemt Lucas politargen. En daar komen die politargen op die oude inscriptie, komen ze letterlijk voor. Wij hebben dat niet nodig als bewijs. Maar het duidt wel aan de waarheid en de nauwgezetheid waar Lucas zelf van gesproken heeft, dat hij naast me heeft onderzocht. Al deze dingen, ook deze dingen. Het was overigens een heel raciale, zoals men dat noemt, samenleving. Want net als Korinthe, daar was het nog nog sterker, maar ook Thessalonica was een smeltpunt van allerlei rassen. Van alle kanten. Waren daar de mensen werkten in de havens en ja, handelslui, schepen, matrozen, allerlei gelegenheden. Daarom had ook Thessalonica niet zoals Korinthe, maar toch werd Thessalonica wel beschouwd als een zusje van de goddeloze stad Korinthe. En een van de oude schrijvers, die ik ergens tegenkwam, dat hoef ik allemaal niet te zeggen, want dat vergeet ik ook weer, al die namen. Er blijft hier wel wat van bij, maar die schrijft dat de Joden daar in die tijd groot in aantal waren, maar ook een heel ander type Joden vaak dan je op andere plaatsen tegenkwam. Dat kwam omdat een groot deel van die Joden uit Thessalonica werkten in de haven. Maar sterke kerels. Met de spierballen. Gitzwart haar en gitzwarte baarden. Je had er ook enkele oude, grijze, wit-grijze rabbies. Maar het grootste deel van de Joden was daar werkzaam. Niet alleen in de handel, maar ook echt in de havens. En ze stonden bekend als ruzieachtige mensen. Als er wat te doen was, dan zeiden de Turken: oh, zullen de Joden wel weer zijn? En een van die beschrijvers van die situaties daar, die schrijft, ja, het begint met langzaam uitgesproken scheldwoorden. Dan komen de muilperen en tenslotte grijpen ze het mes. Daar loopt het op uit. Nou, dat kan ik me wel indenken. Zo is zo'n situatie. Ik weet nog vroeger als heel klein kind, maar ik was nog heel klein, maar als ik zo af en toe eens mee mocht naar de markt. En mijn moeder stond even bij een kraampje stil. En dan moet je echt niet denken aan antisemitisme hoor, dat was het niet in, maar. En moeder liep dan door en ik moest een klein dreumesje mee. En ze kocht niks van de sinaasappel of zo. Van een Jood, was Jodenmat noemen ze dat. Nee, je liep door, nou dan begon die te schelden. Rotwijven, dit en dat en zus en zo. Nou. Kijk, dat is natuurlijk niet overal hetzelfde. Maar ik kan me zo'n tafereeltje van zo'n beschrijver daar, kan ik me zo heel goed indenken. Begint met, hé joh, dit en dat, en dan worden het muilperen en tenslotte een mes erbij. Daarom hadden die politergen, die oversten, nou, die hadden heus wel hun werk om de zaak in bedwang te houden. Want juist in zo'n centra, van zo'n centrum van handel, van werk, van verkeer, daar komt het niet goed uit als de zaak uit de hand loopt. Dat is alleen maar tot schade van de economie. Zoals het toen, en zo schijnt het nog te zijn. Door de grote aantallen van Joden die daar woonden, was daar ook een synagoge. Anders als in Filippi. Daar hebben we van gehoord dat daar wel een anti-Joodse geest heerste onder de bevolking. Zo dat ze geen eigen synagoge hadden. En er waarschijnlijk ook maar heel weinig woonden. Wat vrouwen. En dan gaat Paulus weer zoals hij eigenlijk, ja, je zou zeggen, altijd in zich had. Naar zijn broeders, naar het vlees. Niet alleen om reden, om vleeselijke reden, maar ook om eerst de Jood en ook de Griek. Er is een hartelijke verbondenheid aan het volk aan welke de verbonden en de woorden waren toevertrouwd. Het gebed dat hij dagelijks tot God mocht doen. voor zijn maagschap naar het vlees, opdat ze tot de kennis van Christus mochten komen. Ik zou zeggen, je merkt ook een proces. Lucas gaat van dat hartelijk enthousiasme van de broeders, van de zendelingen, die altijd eerst de synagoge zoeken. Kun je merken als je verder en verder komt in de handelingen, dat er meer verkilling, meer afstand groeit. Dat het woord en de bedreiging van God steeds sterker worden, die de apostel uitspreekt, zodat hij zich op andere plaatsen afscheidt en de broeders meeneemt uit de synagoge. Het gaat meestal niet zo ineens. De Heere is groot van geduld en van langmoedigheid, maar hij is ook van grote kracht. En het is niet gezegd, wanneer het woord der zaligheid verworpen wordt, dat de Heere nog een keer terugkomt met datzelfde woord. Wij weten uit de openbaring aan Johannes hoe de Heere dat de gemeente inscherpt. Hoor dan, opdat ik niet kom en het licht van de kandelaar wegnemen. En wat is dat in veel plaatsen op deze aarde het geval geweest, en gebeurt het ook nog. Paulus, zoals hij gewoon was, hij gaat tot hen in. En in dat ingaan toch, daar merk je, dat ingaan tot, daar merk je de hartelijkheid. Niet de vooringenomenheid, niet het vooroordeel, maar de spontane hartelijkheid. Hij gaat tot hen in, tot zijn broeders naar het vlees. Drie sabbaten lang handelt hij met hen uit de schriften. Dat bestaat uit openen van de schriften. Dat wil zeggen, verklaring van de schriften. Het voor ogen stellen van de Heer Jezus Christus. Dat zal ook wel eens in de vorm van een dialoog geweest zijn. Een samengesprek met elkaar. Een handelen met elkaar. Maar de kern van alles komt toch hierop neer, dat hij drie sabbaten lang bezig is om te handelen, te openen, voor te stellen dat Christus, de Messias die hij predikt, dat hij moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus die hij verkondigt, de Christus is. In kort samengevat zou je zeggen, Lucas die vertelt niet al die redenvoeringen en al die handelingen, maar hij vertelt in korte samenvatting waar het op neerkwam. Bij het woordje drie sabbaten, moest ik toch even denken aan drie dagen. Drie nachten. Ja, het is een geladen getal. Het is dan of hopeloos of er gebeurt een godswonder. Maar het is wel een beslissende dag, de derde dag. Het is of zoals Hosea zegt, en de derde dag zal hij ons leven maken. Of het is de dood. Het is opstanding door alles in steen van het graf weg. Of niet? Of liever dat hij gestolen is om geld, liever dat Jezus gestolen is. Ik geloof dat de Heilige Geest door Lucas ons bij dat drie sabbatten eigenlijk ons wil zeggen: toen was er bekendgemaakt en uitgedrukt een maat vol, een overvloeiende maat. Toen was er gezegd wat er gezegd moest worden. Dat was Gods tijd. En dan zie je ook dat wonderlijke gebeuren. Dat wonderlijke. Sommigen uit hen geloofden. Uit wie? Uit de Joden. Uit de synagoge. Niet velen. Sommigen. Maar is ook een groot wonder hoor. Een groot wonder hoor. Als wij leren onze onwaarde voor de Heere God. Als wij leren wat wij eigenlijk verdiend hebben. Als de Heilige Geest ons in het verborgene verootmoedigt voor Gods aangezicht. Ach. Dat is een groot wonder. En sommigen. Want het gaat hier juist over die Joden die in eigen ogen al zo goed bekeerd waren. En die in eigen oog al bovenop de ranglijst stonden. Ging over degene die al uitverkoren waren. Abraham, zaad en erfgenaam. En dan is het zo'n wonder. Want het lijkt alsof het moeilijker is om een eigen gerechtigd mens tot bekering te brengen. Dat dat moeilijker is dan iemand die aan de kant van de weg ligt. Hoewel dat ook onmogelijk is voor mensen, dat zeg ik erbij. Maar toch, de handhaving van de mens. Vaak nog een schijnhandhaving, want hij brengt er niks van terecht. Maar dat hij daar niet door omver valt om te zeggen: trouwe Heere, u hebt gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Dat moet toch. Ach, bekeer me toch tot u. Kijk, als het zo mag zijn, dan zoekt je kwaad nog niet. Maar dat is nou net het gekke, dat de mens in zijn hoge staat en positie, al trekt hij wel eens een mes, weet je wel, of al maakt hij wel eens ruzie en dit en dat, of al lijkt het niet op datgene wat de Heere God wil, dan sust hij zichzelf toch weer uit. Die, nou ja, mens heeft nou eenmaal zijn gebreken. Er is toch ook niks moeilijkers eigenlijk. Niet voor de Heere hoor. De Heere die kan het wel. Maar het is toch, je zou bijna zeggen, onmogelijk voor mensen. Om nou eens echt te geloven. God zegt, zo moet het. En zo is het. Mij liefhebben en je naasten. Om dan de witte vlag te hijsen. En nou eens niet te zeggen, ja hoor eens, maar dat kan een mens niet hoor. En dit en dat en ja. Maar om dan de witte vlag te hijsen. En te zeggen, ja Heere God, u hebt gelijk, u hebt gelijk. Zo moet het. Ik ben verloren. Ik ben een verloren mens. concreet. Omdat ik niet ben zoals u het wil. Het is wat. Ja, het lijkt er wel eens een beetje op bij ons, maar je mag toch, neem dat maar gerust aan. Je mag gerust iedere dag daarom vragen. Heere, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Want wij springen overal uit. We werken onszelf overal uit. De een oppervlakkig, de ander gewichtig, maar als die maar buiten schot kan blijven. Maar om nou voor het aangezicht van de Heere de witte vlag te hijsen. Dat is een wonder als zulke eigen gerechtigde scheps, die al lang bekeerd zijn en al lang het goede geloof gevonden hebben, hè? En behoren bij de Gideons bende, de elite, de synagogen notabene, waar een heleboel Grieken ook nog op de achterste bank een plekje mogen innemen, omdat ze het zo onder de indruk zijn van dat Joodse geloof in die ene God. En om dan door de mand te vallen voor de Heere God en om te leren: o God, wees mij zondaar genadig. Dat is een groot wonder en sommige. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Je moet echt niet denken dat het alleen maar tollenaars en van die uitbrekende zondaars zijn, dat deel van velen. Maar daar horen goden zij dank ook fariseërs bij. En schriftgeleerden en bekeerde mensen die tot ontdekking komen. O God, ik ben maar een handhaver van mezelf. En ik wil u niet laten werken. Ik wil zelf. Breek toch eens in stukken wat voor u niet wil bukken. Dat is een groot wonder. Sommigen geloofden. Ja, mogen wij daar ook bij horen? Sommigen geloofden. Of bij die anderen, doet nou even niet ter zake. Maar het gaat om het geloof. Want kijk eens, wij kunnen heel christelijk zijn. Wij kunnen heel goed bekeerd zijn. En dan we toch in ons eigen geloven. Maar dan hebben we niet een goede maatstaf. Want dan springen we overal tussenuit. En we komen nooit voor de Heere God. Om nou eens vrijuit en vrijmoedig te belijden: Heer, de deugd niks van mij. Want ik moet uit liefde bekeerd worden. En uit liefde uw wil doen. En uit liefde in uw wegen wandelen. En ik ben zo'n liefdeloos monster. O, wat is dat groot. Wanneer door de Heilige Geest en het woord zulke dingen een mens ook ingebracht worden. Al gaat het niet allemaal op één keer misschien. Dat hij toch op de weg mag zijn. Op die eerlijke weg, door die eerlijkmakende Heilige Geesten. Om nou zo in de beoefening uit hem alles te mogen ontvangen. Sommigen uit hen geloofden. En werden Paulus en Silas toegevoegd. Ze werden toch de Heer toegevoegd. Ja, dat wordt ook bedoeld. Maar Paulus en Silas waren de verkondigers van die Heer. En die Heer heeft gezegd: ik bid niet alleen voor deze mijn discipelen, maar ook voor allen die door hun woord in mij geloven zullen. En het was eigenlijk zijn woord. Maar zo heeft de Heer ze erbij getrokken, deze discipelen. Maar dat gaat verder. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Met godsdienstige Grieken worden hier aangeduid mensen buiten het Jodendom, die met één been, zou je zeggen, in de synagoge stonden. Sympathisanten. Misschien zou je ze aan kunnen duiden als voorstanders van de waarheid. Waarbij het bij de een dieper ging dan bij de ander. Ze hielden zich niet altijd precies zoals de Joden aan besnijdenis en al die rituelen en zo. Ze waren dan ook nooit als het ware echte Joden. Maar ergens hadden ze ook als bijwoners als het ware een plaatsje gekregen op de achterste bank. Ze waren toch getroffen innerlijk, zij die daar verkeerden in dat veelgodendom, wat ook aan alle kanten begon te wankelen, waar sommige wijsgeeren al een beetje de spot mee staken. Ze werden door een verborgen kracht getrokken naar dat wonderlijke geloof van die ene God. Hoor Israël, de Heer uw God is een ene God. En daar zullen erbij zijn die net als een Cornelius of anderen, zullen er ook bij zijn, zou je zeggen, ja, die gewoon onder de indruk waren gekomen. Sympathisanten. En dan breidt de genade zich uit, grote menigte. Oh ja, wat is dat beschamend, hè? Wat is dat wonderlijk? Dat de Heer deze mensen van de achterste rij, de laatst bijgekomenen, de geroepenen van het 11e uur. Dat de meesten blijken te zijn geroepen van het 11e uur hier. Heidenen. Die wel op het achterste bankje moesten zitten omdat ze eerbied betoonden aan de God van Israël. Daarom mochten ze ook een plekje innemen. Maar ja, het was toch niet het echte volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. En nu komt daar dat mannetje vertellen van die naam, die enige naam onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Dat evangelie aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan hij zegt de voornaamste te zijn, die Paulus. En dat er nou vergeving is. Want dat die belofte aan Abraham gedaan toch inhield in principe in u. Dat is in uw zaad. Dat is in Isaac. Dat is in Christus. Zullen alle volken der aarde gezegend worden. En de Heilige Geest trekt ze erbij. Een grote menigte van die synagogen, sympathisanten. En van de voornaamste vrouwen niet weinig. Heel typisch opmerkelijk is in Korinthe dat je zou zeggen weinig mensen van de straat. Meer uit een bepaald niveau hier, anders als in Korinthe. Synagoge mensen, sympathisanten, Grieken, en van de voornaamste vrouwen. Dat wil zeggen vrouwen die in de stad bekendheid genoten, die misschien wel een bepaalde rol ook speelde, dat zou best, natuurlijk wel. Vrouwen van hooggeplaatste personen, die ook, de honneurs waar moesten nemen bij bepaalde gelegenheden, zoals prinses Margriet dat ook wel doet, weet je wel, en van die voorname vrouwen niet weinig. Als je nou alles bij elkaar eens rekent, er staan geen cijfers, dat hoeft ook niet, hè? Sommige eigen gerechtigde klanten worden ingerekend in Gods, door Gods eeuwige liefde. Een grote menigte van mensen die op een afstandje staan. Ze hebben een plekje in de synagoge, maar achteraan. Ze zijn heel blij als die waardige rabbi een knikje geeft. En dan die dames, die voorname dames uit de hogere kringen, niet weinig. Wat een wonder. Dat is nou voor Paulus medicijn geweest, want hij is zo moe geweest daar. Hij wou om niet de schijn op te roepen onder de heidenen en ook onder de Joden, wou hij niet zeggen dat ze eigenlijk verplicht waren om te zorgen. Wou hij niet zeggen. Hij wou in deze begintijd alle schijn vermijden. En dan staat er: broeders, jullie denken nog wel terug aan de arbeid en moeite, nacht en dag werken. Moet je indenken dan. Dat je daar die man ziet s'nachts bezig met tentjes maken, zadels maken of wat dan ook. En misschien tussen de middag nog een poosje. Of overdag. En dan het onderzoek van de schriften. En het gebed. Je proeft er zo uit. Hij heeft zich zo vreselijk moe gevoeld soms. Maar toen heeft God dit als medicijn gegeven. En dat heeft hem er bovenop gehouden. Dat heeft hem de blijdschap gegeven. Sommigen. Een grote menigte en niet weinig. Dat is de troost voor hem geweest. Daardoor heeft hij het niet zo gevoeld. Daardoor hoefde hij de moed niet te verliezen. Daarom mocht hij bij alles wat er was, daar ook nog dat dierbare evangelie verkondigen. Niet in pluimstrijkende woorden of mensenbehagerij of eer van mensen. We zouden jullie tot last hebben kunnen zijn. Maar nee, het ging goed. Later, of op een andere plaats, daar bedankt hij de Filippenzen, die toch op zijn minst twee keer uit Filippi vandaan een geschenk hebben gestuurd om hem in zijn onderhoud te voorzien. Gek dat ze daar in Filippi altijd erg in hadden. Ook toen hij weg was en niet meer in hun midden verkeerde, dat ze gewoon het hem achterna stuurde als het ware. Maar als je dan alles over denkt, dan persoonlijk voel ik iets van de moeheid. Wat het uitwendige betreft. Maar dan daartegenover die kracht van de Heilige Geest. Een grote schaar met klanken van de blijdste maar. En daar gaat het eigenlijk om. Dat is eigenlijk ook de troostende blijdschap. Paulus noemt de Filippenzen mijn kroon en blijdschap in de Heer. Maar eigenlijk is dat altijd zo. Dat is de blijdschap. Als je mag bemerken wat Paulus mocht bemerken bij de Thessalonicenzen, want hij zegt in een ander gedeelte dat het hun geloof bekend is over de hele wereld. Wat is het groot. Ook vandaag de dag. Weet je dat? Dat Het klinkt misschien raar, maar dat zeg ik ook niet zo gauw. Maar in dit verband mag ik het wel zeggen, dat ik als een kind zo blij ben als ik merk dat de Heer zijn woord nog eens wil gebruiken. En dat je dan blij wordt daarmee, al ben je zelf misschien helemaal niet in een bepaalde stemming, maar blij bent dat een ander iets van de blijdschap, de ondersteuning, het licht mag zien, dat je daar ook weer verblijd door wordt. Dat in principe eigenlijk dat hetgene is waar het om gaat. Het gaat om God. Maar dat God ook daarin nu geprezen worden. In zijn woord. In dat hij er echt bij is. En ons aanspreekt. Mij en u. Nou, daarom is dit zo'n pleister geweest. Als balsem. Te midden van die moeite en zorgen. Dat hij ze maar niet de schijn wou opladen, of zichzelf de schijn van, ja, hij moet er zeker wat voor hebben of zo. Dat hij om alle bijsmaak te voorkomen, dag en nacht, werkte. Nou ja, dit is de troost. Dat loopt wel mis, dat loopt wel mis, want daar komt weer de jaloezie. Dat is altijd het erge, de afgunst, de bitterheid tegen het evangelie. Maar het begint vaak zo, het lijkt echt te zijn, maar het is eigenlijk zo platvloers. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dat restant van de synagogen, die benijden het, die kunnen het niet hebben. Dat daar opeens alles om iets anders gaat lopen. En dat een naam in het middelpunt staat. De naam alleen. Kijk, want de mens in het middelpunt, dat kan nog wel. Als we dan ook nog mee mogen doen in bewonderen, dan willen de fariseeën zelfs nog wel door Johannes de Doper ook gedoopt worden. Als het maar bij kan dragen tot de aandacht die ze krijgen. De eer die ze zullen ontvangen. Dan willen ze zich nog laten dopen ook in de Jordaan. Maar deze mannen, Johannes die doorzag het al, gij adderige broedsels. Maar deze mannen, Paulus en Silas, die hebben daar die naam in het midden gesteld van de opgestane en verheerlijkte Heer, dat het daarom gaat. En dan luisteren de mensen. Door genade wordt er een grote menigte toegedaan. Nou komt de botsing. Ze nemen mensen van de marktboeven. Boze mannen, van het gepeupel geven sommigen weer, van de straatslijpers. En die worden ingehuurd, dat is altijd vals, dan ben je eigenlijk een verliezer. Eigenlijk ben je dan al de verliezer. Die stoken ze op, om het volk op de been te helpen. En dan stormen de mensen op het huis aan. Of die opgestookte mannen, die boze mannen, die gaan dan op het huis van Jason aanvallen, een onbekend mannetje. Het kan zijn dat het een Jood is, het kan ook een Griek zijn. Als het een Jood is, heeft hij de naam Jezus gedragen en dan is hij verbasterd tot Jason. Maar dan weten we verder, dat laten we maar even rusten nu. Niet zo'n punt. Ik denk dat het een Griek geweest is trouwens, maar goed, dat doet er niet de zaken. En dan stormen ze op dat huis, want dat is blijkbaar het huis van samenkomst nu geworden. Waar de broeders logeren. En dan vinden ze het niet, want ze willen ze bij het volk slepen en dan de zaak ophitsen, noem maar op. En als ze het niet vonden, dan nemen ze Jason en enige broeders die er wel in huis zijn, die nemen ze mee en ze slepen ze voor die overste van de stad. En ze roepen, deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen. Ze hebben er natuurlijk al meer van gehoord. Dat blijkt wel. Het vuurtje brandde al. Ze zijn een ogenblik wederhouden. 3 sabbaten lang zijn ze wederhouden. Maar dan barst de bom. Voor de een gaat de steen van het graf. En voor de ander gaat hij erop, zou je zeggen. Dit zijn die lui.
We hebben al eerder van gehoord, maar nu weten we het. Die de hele wereld in beroering brengen. Die zijn nou hier gekomen om een vuurtje te stoken. En hij heeft ze in zijn huis genomen, die Jason. En ze doen tegen de geboden van de keizers. Want ze zeggen dat er een andere koning is. Een andere heer dan de keizer. De keizer werd immers de Kyrios genoemd. De heren, de gebieder, de machthebber. Zij zeggen notabene dat er een andere koning, een andere heer is. Namelijk Jezus. Zo beroeren ze de schaam. Daar zie je diezelfde lastering als in de tijd dat de Heer Jezus Christus op aarde was. Dan gaat het zo ver dat ze tenslotte zeggen, wij hebben geen koning dan de keizer. Als Pilatus dan schrijft koning, wij hebben geen koning dan de keizer. Of als hij zegt, zie uw koning, is dat uw koning? We hebben geen koning. Dan schudden ze al hun godsdienstigheid af. En dan kiezen ze in het openbaar voor de keizer, als hij maar mee kan werken om die ene dierbare koning aan het kruis te krijgen. Nou, in een iets andere vorm zie je hetzelfde hier gebeuren. Daar ruizen de zaak op. Een Jezus, ja. Een Jezus. Mensen, je moest iets weten. Een zaligmaker. Paulus heeft hem verkondigd in de synagoge. Hoe bitter is dit, hè? Want ja, we kunnen wel hopen, en dat hopen we ook, de Heer die kan wonderen doen op wonderen horen. Maar daar staat toch ook die ontzaglijke werkelijkheid, hè? Die niet gelooft, die zal verdoemd worden. Die straat, die zit wel in het oordeel. Die niet in die enige naam schuilt, maar die hem als een Jezus. Die kan niet zalig worden. Buiten deze Jezus is alleen maar een zielsverderf. Zo slepen ze, zo maken ze de zaak op gang. En dan staan ze voor de politarken, de overste van de stad. En die schrikken. Ja, dat kunnen ze niet hebben. In zo'n stad. Ze hebben wel heel wat vrijheid, maar dit gaat te ver. Straks ligt alles plat. De schepen worden niet meer gelost. De karavaans vertrekken niet meer. Tjonge, tjonge. En als ze in Rome horen wat er hier aan de gang is. Maar ze zitten voor het feit dat ze, het is niet voor de eerste keer dat ze met dat bijltje hakken. En altijd is er wat te doen. Maar ze kunnen meestal nog wel in de kiem smoren. En daarom, ze roepen die Jason, ik denk dat dat een, nou, wel een belangrijke man, een eerlijk burger geweest is. En ze zeggen, jongens, wat is er aan de hand? Nou, Jason die zegt, zo en zo. Toch als ze van Jason en de anderen vergenoeging hadden ontvangen, genoegdoening, het kan ook borggeld betekenen. Het kan ook borggeld, het kan zijn dat ze dus met woorden genoeg hebben genomen, nou, overste, maak je geen zorg, niks aan de hand, sterretje Joden, je hebt de zaak opgehitst. Ja, dat kunnen wij toch niet hebben, joh. Stoor, dat kunnen wij toch niet hebben. Ik beloof je, ze zijn bijna weg. Of, hier heb je 1000 gulden, hè? Het komt in orde. Het wordt hier geen rondje. Ze krijgen vergenoeging. En dan gaan ze naar huis. Jason en de broeders, ze zijn niet gevangen. Toch overvalt je een gevoel aan de ene kant van triestheid. Is dat nou? Maar daar moeten we niet aan toegeven. Ik moet daar niet aan toegeven. Ik moet luisteren en u ook. Sommigen. Een grote menigte. En niet weinigen zijn uit die stad, als je er ooit nog eens komt. Ik hou niet zo van buitenlandse reizen, maar veel mensen gaan er naartoe. Als je in Griekenland komt en je komt in Saloniki, denk je dan nog eens aan. Sommigen, grote menigte, niet weinigen zijn zalig geworden. Amen.